Zo, daar zijn we weer. We zitten weer klaar. Dit keer eigenlijk een spontane poging om een podcast te maken. We hadden net eigenlijk een mooi gesprek. En toen dacht ik dat het misschien goed is om dat gesprek op te nemen. Dus nou, fijn dat je weer luistert naar Vreemdgaan met Anne.
En Thijs.
Pakte ik een mooi boek uit de kast. En dat boek heet Vind jezelf meer rust en ruimte in je leven. En is geschreven door Susie Graves. Als ik het goed uitspreek. En eigenlijk is het een soort 90 dagen durend programma. En toen schoot door mijn hoofd. Nou, misschien ga ik dit wel doen en dan delen op onze pagina. Maar dat voelde ook alweer als een verplichting, als een druk. En ik kan op dit moment niet zo goed met druk en verplichting omgaan. Dus ik dacht, nee, dat gaan we niet doen. Maar vandaag had ik wel de eerste oefening gedaan. En dat was de oefening 15 minuten stil zijn. En niks doen. En dan je gedachten kijken naar je gedachten. En je gedachten opschrijven. Dat was het enige. Nou, dat heb ik gedaan. En,
is dat mediteren?
Het is denk ik een mediteren. Aan de andere kant denk ik, bij mediteren laat je de gedachten voorbij gaan. En ga je ze niet beschrijven of vastleggen. Denk ik. Maar goed, misschien is wel de uitwerking, het effect. Het brengt iets, het levert inzicht op, het brengt rust.
Ja, nou ja, voor mij is het wel een soort meditatie. Maar goed,
okay.
Ik denk dat meditatie voorbij is vooral naar je gedachten kijken.
Mm-hmm.
Oordeelloos kijken. Gewoon zien wat er allemaal voorbij komt
in
een bepaalde tijd. En dat zijn de ongemakken, dat je niet lekker zit. Dat je je kinderen uit school moet halen. Nou ja, en dat je daar dan ongemak over hebt. Dat je allemaal dat soort dingen denkt.
Ja.
En dan beland je in een soort van cirkeltje. Maar vooral dat gewoon meditatie. Voor mij, hè, dus niet juist niks proberen te denken. Gewoon, je denkt heel veel als je mediteert. Alleen daar kijk je naar. En je probeert niet door te gaan op die gedachten.
Okay, nou, misschien is dat dan het verschil, want ik denk dat ik dat wel heb gedaan. Maar ik denk, het is leuk om even... Het is hartstikke goed wat je doet, maar even mee te nemen in mijn gedachten en wat er allemaal langskwam. En dit is eigenlijk in de eerste seconde dat ik stil zat, kreeg ik, hè, dat mag toch niet? Ik moet toch zeker iets doen? Ik heb al niet zoveel gedaan vandaag. Nou, toen kwam er dat ik me schuldig voel daarover, dat ik eigenlijk me zwak vind, dat ik ook een beetje een loser ben. Want het is toch ook een zooi hier in huis. En hoe ik kan dat niet eens bijhouden. Maar ook wel het gevoel, alles is zoveel. Zoveel om voor elkaar te krijgen. In ieder geval, zo voelt het. En eigenlijk realiseer ik me dat ik ook ontzettende buikpijn heb. En dat ik dan denk, oh ja, zou er nou iets zijn? Maar komt dat nou weer vandaan? Het zou toch niet iets ernstigs zijn? En oh ja, en ook toen die gedachte van de hond, dat geeft hij toch veel zooi. En vervolgens keek ik naar hem en toen dacht ik, oh ja, maar jij kunt wel ontzettend relaxed zijn. Beetje zo liggen op de vensterbank. En toen realiseerde ik me hoe moe ik me eigenlijk voel. Echt moe. Dus dat ik eigenlijk wel die rust wel nodig heb. Ik ben ook gisteren aan de kapper geweest en ik baal van mijn haar. Het is hartstikke, het is helemaal niet wat ik wil. Maar ik ben wel teruggegaan vanochtend. En morgen gaan ze het herstellen. Dus daar ben ik eigenlijk wel weer trots op.
Ze gaan het weer lang knippen.
Ja, nou, dat kan niet meer. Maar in ieder geval mijn kleur terug, zoals het hoort. Maar goed, blijkbaar ben ik toch ijdeler dan ik dacht. En toen kwam ook weer die gedachte dat als ik hier nu niet had gaan zitten, die 15 minuten, dan was het hele huis alweer opgeruimd. Maar ja, het wordt ook altijd weer zo snel vies door die hond en door die kinderen. Nou ja, goed. En toen keek ik eens om me heen. En toen dacht ik, oh ja, er liggen eigenlijk heel weinig rommel van de kinderen. Heel weinig spulletjes. Maar eigenlijk wat er ligt is van mij. Mijn laptop, mijn boeken. Niet rommel, maar gewoon overal liggen spullen. Er staan ook wel overbodige spullen van Thijs. Dat is meestal waar ik me aan irriteer. Maar nu besef ik dat het vooral mijn eigen rommel spulletjes zijn. Nou ja, en als ik denk ook, ja, weet je. Kijk me nou hier zitten. Ik ben niks, ik doe niks. Ik zou me nuttig moeten maken. Want ja, je moet toch iets doen. Maar ja, ik ben ook zo moe en ik voel zo verdriet en emoties. En ik voel me heel slecht over dat ik zo weinig voor elkaar krijg. En toen kwam ook de gedachte dat ik... Ja, ik zit in een burn-out. Daar heb ik eigenlijk nog helemaal niks over gedeeld. En dat natuurlijk ook belangrijk is om iets over te vertellen. Want dat bepaalt ook een deel hoe ik me voel. En ik merk dat ik spanning voel in mijn borst en in mijn maag. En nou ja, schaamte. En ook de schaamte dat ik nog steeds te weinig verander. Dat ik nog steeds... Ik zie mijn dingen die ik zou moeten anders moeten doen, mijn patronen. Maar ik doe het nog steeds wat ik deed. En ik kan niet de boel laten en me niet verantwoordelijk voelen. Terwijl ik dat wel zou doen in het leven, dan een stuk makkelijker zou zijn. Dus nou, dat
is ook maar een aanname.
Ja, nou ja, goed. Nou, dat ging in ieder geval door mijn hoofd. En ook wel dat mijn werk gewoon echt een oorzaak is van heel veel problemen die er nu zijn. Ik ben me daar volledig in verloren. En ik ben ook te lang iets blijven proberen wat helemaal misschien niet kan. Ik heb een doel gesteld om een organisatie te veranderen die misschien helemaal niet veranderd kan worden. Dus dat is ook wel een ding. En een belangrijk inzicht. En eigenlijk besefte ik ook dat die 15 minuten rust eigenlijk super fijn is. En zeker als je het heel bewust doet. Want ik neem me dat vaker voor. Maar dan ben ik na 3 minuten denk, oh ja, ga toch wel even opruimen. En nu moest ik blijven zitten. Nou, en daarmee kwam ook wel het inzicht dat ik eigenlijk ook wel heel veel dingen leer. Dus dat is ook wel weer een soort fijn. Dus ik leer ook wel iets. Ook al nou, verandert er nog niet zoveel als ik zou willen. En het viel me ook op dat als ik ergens kijk, ik altijd alleen maar werk zie. Dus ik kijk naar de schutting. Oh shit, die moet ook nog geverfd worden. Oh, dat moet ook nog. Maar ja, van wie moet dat eigenlijk? Niet van jou, niet van de kinderen. Het allemaal van mezelf. Nou ja. En toen ging dat belletje. Toen dacht ik, hé shit, is nou die 15 minuten nu al voorbij? Ik zou eigenlijk nog heel lang zo willen zitten. En dat ontroert me ook. Omdat ik me echt pas realiseer hoe moe ik eigenlijk ben. En hoeveel alles voelt. Maar ook het besef dat de rust dus in mezelf zit en niet buiten me. Dit zit in mij. Nou, toen kreeg ik gelijk de neiging om in het boek te kijken. Terwijl ik eigenlijk bedacht, nou, ik wil eigenlijk nog heel lang zo zitten. En waarom wil ik in dat boek wel kijken? Omdat ik dan wil zien of ik wat de opdracht goed deed. Of ik wat deed wat van me verwacht wordt. Dus dat is ook interessant. En toen...
Toen kwam ik binnen.
Ja, nog één dingetje kwam er nog voor. Dat ik inderdaad realiseerde, ik moet ook geen dingen doen uit schuldgevoel of uit plichtsbesef. Ik moet vooral dingen doen omdat ik het wil, omdat ik het belangrijk vind. En realiseren dat kleine stapjes ook stapjes zijn. En toen dacht ik, oh, eigenlijk ben ik best een beetje trots op mezelf. Maar gelijk kwam dat stemmetje die zei, oh, je mag ook niet trots op jezelf zijn. Want je hebt ook zoveel naars gedaan. Je bent gewoon slecht. En toen kwam jij binnen, inderdaad. Ja.
Ik vind dat schuldgevoel, plichtsbesef, die vind ik wel grappig, want die kun je natuurlijk naar anderen hebben.
Maar
ook naar jezelf natuurlijk. Ja. Hè? Dat is wel een... daar zit een hoop verschil in, zeg maar.
Ja. Ja.
Ja,
maar goed, ik besef me ook dat heel veel is wat je jezelf oplegt. Het zijn mijn gedachten en gedachten die... Ik heb ook vanuit ervaringen vanuit vroeger, dingen die je daar hebt geleerd. En toen ging ik dit aan jou voorlezen net. En toen vroeg ik aan jou, wat resoneert nou bij jou? Wat blijft bij jou hangen? En als ik die vraag nu aan je stel, wat zeg je dan?
Nou, volgens mij stelde je net de vraag iets anders.
Oké.
Ik weet nou ook niet meer hoe, maar in ieder geval, jij zei iets meer over wat ik nu voelde en wat ik toen, het antwoord was net, hè, een minuut of 10 geleden, dat ik dacht, Jezus, gaat het weer allemaal over jou? Dat was het antwoord wat ik je net gaf.
Ja, dat raakte mij weer heel erg.
Ja. Maar goed, ik had natuurlijk ook heel veel dingen over wat je mij vertelde kunnen geven. Maar je vraagstelling was anders. Hè? Je vroeg echt wat deed met mij of zo.
Ja, wat blijft bij jou hangen?
Nee, nou ja, de vraag was anders. Want anders had ik namelijk... Want ik kan hier natuurlijk heel veel dingen over zeggen. Mm-hmm. Wat ik ervan vind en wat ik er... dat ik het knap vind dat je het hebt gedaan. Mm-hmm. En mooi en het zus en zo. En,
ja.
Maar je stelde net de vraag... stom hè, dat we het niet meer weten. Maar in ieder geval, mijn antwoord was toen in ieder geval dat het... Nou ja, dat het...
Dat ik heel
dat
veel
het
met
bij
mezelf...
mij even, dacht ik, oh ja, ja, weet je wel, ja, allemaal heel leuk. Maar het is wel weer, het is weer de grote Anna-show.
Ja, het gaat weer alleen maar over jou. En toen zei je ook nog, hè, je hebt het gevoel, je hebt 7 jaar al alleen maar aan, je, aan jezelf gedacht en gedaan,
nou ja,
wat jij
goed,
leuk vindt. Dat is wat je zei.
Dat is natuurlijk een beetje het moeilijke. Kijk, ik zit natuurlijk al, hè, ik weet niet of dat exact 7 jaar, maar zeker 5, 6 jaar, dat ik natuurlijk aan jou zit te trekken. Want ik wil dingen anders en hoe gaan we het met doen in ons leven? En nu blijkt dat jij al andere dingen aan het doen was, weet je wel. Wat ik toen altijd wel voelde en vermoedde. Maar niet de... Ja, dat, ik kreeg dat niet concreet gemaakt, zeg maar. En voor mijn gevoel, ja, dat wat ik dan zei, ja, toen zei ik ook, ja, Jezus, weet je, je bent altijd met jezelf bezig. En dan nu, als ik dan terugkijk, denk ik, ja, weet je, dat was ook zo. Ja, niet dat het dan per se leuk was of zo. Hè. Met jezelf bezig zijn hoeft niet per se te zijn dat jij dat het heel leuk was, hè, voor jezelf. Mm-hmm. Dat, het, dat je dan heel vrolijk was of zo. Mm-hmm. Je kan ook de hele tijd met jezelf bezig zijn en met jouw wereldje en dat het allemaal kut is. Ik bedoel, het is niet zo dat ik zeg dat je 7 jaar een hele leuke tijd hebt gehad of iets. Mm-hmm. Maar goed, maakt het niet uit. Ik zit nu in mijn emoties. Nou, en de afgelopen dagen zitten we er met z'n tweeën niet zo lekker in. Hè. Het is een beetje wringen en moeilijk om elkaar echt te bereiken. Dus jij las dit voor en bij de reactie was, nou, lekker, je bent weer...
Lekker met jezelf bezig.
Je zit weer volle vaart in jezelf. En je bent er niet voor mij.
Dat vind ik dan heel interessant, want dat raakt me heel erg. En ik herken dat dan ook niet. Hè? En ik zeg, ja, dit gaat wel over mijzelf. Hè? Want ik kan alleen mijzelf in onze relatie veranderen. En dan vraag ik maar... Wat wil je dan wat ik voor je doe, wat ik nu niet doe? En kijk, wat ik merk in ieder geval de afgelopen dagen, is dat ik er voor jou wil zijn. En ik zie dat je ergens mee loopt. Of dat je er is iets in je. Je bent wat afgesloten. Hè? Nou, ik noem dat dan altijd dat je muurtje is opgetrokken. Ik wil jou daarin helpen. Dus ik vraag aan je, hoe gaat het? Wat is er? Kun je er iets over vertellen? Dat is mijn manier, maar dat lukt niet, want jij bent afgesloten. En als jij dan nu zegt, ja, je bent alleen maar met jezelf bezig, dan... Ja, dat voelt zo onfair, want ik denk, ja, ik probeer alleen maar contact met je te krijgen en jou te helpen, maar het deurtje gaat niet open. Dus vroeg ik jou net, maar wat wil je dan dat ik voor je doe? Wat is dat dan wat jij wil dat ik doe, wat ik niet geef?
Ja, ik weet het niet. Ja, wat ik nu denk is het mooiste zou ik vind eigenlijk niet dat ik dat moet vragen, zeggen aan mijn partner of zo, weet je wel. Ik bedoel, ja, ik denk dat juist het mooie is, dat een partner dat aan zou voelen, wat die...
Ja, alleen blijkbaar heb ik niet nu... de manier inpakt om dat te kunnen doen. En als jij dan blijft zeggen, ja, maar ja, ik ga het je niet zeggen, jij moet het verzinnen, ja, dan wordt het wel moeilijk. Mm-hmm. Maar weet je wel wat je wil? Wat is jouw verlangen dan? Waar zit jouw gevoel, jouw behoefte, waar je zit? Ik probeer het dan zo te kijken. En dan kan ik kijken hoe ik daaraan kan voldoen. Dus dan hoef je nog niet te zeggen hoe ik het moet doen, maar wel, denk ik, wat is jouw verlangen? En daar hebben we het ook steeds over. Dat je verlangens uitspreekt. Maar ik weet niet zo goed wat je verlangen is. En behalve laat me met rust en laat
ik,
me
ik,
maar.
Ik weet niet. Nou ja, goed, ja.
Maar dat is niet je verlangen, denk ik. Want je zegt dat ik er niet voor je ben.
Nee. Nou ja, ik denk dat ik dat doe uit een soort bescherming voor jou of... Ja, ik sluit dan gewoon af. Dan los ik het gewoon. Dan los ik het of zelf op. Of ik zeg het niet. En dan.
En wat bedoel je dan met bescherming voor mij?
Nou, omdat dingen dan vervelend zijn. Of pijn doen. Of niet leuk zijn. Of om te horen.
zeg je dan dat je dingen niet zegt of uitspreekt omdat je mij niet pijn wil doen?
Zo, ja, zo.
Ja. Maar dat is wel interessant. Om te zeggen dat je je verlangens moet uitspreken en dat het leven alleen kan gaan als je eerlijk bent en open bent.
Ja.
Maar dus je zegt het niet.
Makkelijker gezegd dan gedaan.
Dat snap ik. Hè. Dus, en het is ook zoveel makkelijker om anderen hierin te adviseren en het bij anderen te zien. En daarom doen we dit nu ook, om dingen inzichtelijk te maken. Dus eigenlijk zeg je, ik wil dat je iets doet, maar ik zeg niet waar ik behoefte aan heb. Want ja, je wil mij ook niet belasten.
Ja, en ik weet even, de afgelopen dagen gebeurden er gewoon dingetjes. En dan, maar goed, ik kan die niet, ik weet ze niet meer. Dus ik kan ze niet concreet meer naar voren halen. Maar wel dat ik dan denk, ja, laat maar zitten, weet je wel. Dat heeft ook geen, het heeft ook geen zin of zo. Maar dat wil niet zeggen dat ik er niet naar of boos of verdrietig over ben. Mm-hmm. Dus ja, dan moet ik dat eerst wel helemaal zelf verwerken. Fijn kauwen en malen. En dan glijdt het heel langzaam door mijn afvoerputje weg.
Ja, wat bij mij nu opkomt, is dat je... Hey, je zegt, jij doet niet wat ik nodig heb. Maar zou het ook zo kunnen zijn dat jij niet toestaat dat ik kan doen wat jij nodig hebt? Dat je het zelf in die zin een soort van blokkeert of tegenhoudt.
Nou ja, het zou ongetwijfeld een wisselwerking zijn. Dus tuurlijk ben ik niet...
En het gaat niet over schuld.
Ik maak het je niet makkelijk in die zin. Ja, ik weet het niet. Ergens hoop ik dan toch dat je er doorheen prikt of zo. Of dat je het voelt of ziet of ruikt of...
Ja, dat ik blijf proberen. Maar dat doe ik
ja,
ook.
Niet blijf proberen.
Op de verkeerde manier.
Ja.
Kijk, ik blijf dan kloppen op dat muurtje. Hè, wat jij zo ontzettend irritant vindt.
Dat is in ieder geval niet de manier.
Nee, dat weet ik. Maar dat ging erover. Hè, want
dan denk ik, ja, Jezus, kan dat na 24 jaar... wanneer drinkt dat al eens door, weet je wel?
Ja, alleen gisteren hadden we ook een heel mooi inzicht. Hè, dat we allebei onze patroon hebben. En mijn patroon is... Ja. Als ik iets niet voor elkaar krijg, ik ga nog harder werken. Ik ga zitten duwen, pushen. Ik ga zitten pleasen. Nou, dit, allemaal dingen die ik heb geleerd. Dat zijn mijn strategieën die ik heb ontwikkeld in mijn jeugd. Wat jij gaat doen, is je muurtje optrekken, je afsluiten. Denken, ik regel het zelf wel. Ik sluit mijn luiken en dan kun je mij ook, of je rolgordijntje zei je zelfs een keer. Je kunt mij dan ook niet raken. Maar het inzicht wat we hadden, is dat we, als we dit willen doorbreken, we allebei iets anders moeten doen. Hè, dus ik minder moet kloppen en dan iets moet vinden, maar jij misschien de rolluik dan op een kier moet zetten. En heel vaak zitten we nu in een soort van, zoek de boef. Hè, dan doe ik een boek, hou me vast, zoek de boef.
Ja, nee, maar,
wie moet de eerste stap zetten? Nee, jij moet iets anders doen. Nee, ik moet iets anders doen. En zo wijzen we naar elkaar.
Maar ik weet er al één. Dat was nog gisteren met je haar. Hè? Dus je kwam terug van de kapper. En nou ben ik ook best wel een redelijk kritisch, denk ik. Maar ja, weet je wel... Het deed me gewoon echt... ik kan het nu ook niet... Weet je wel, ik vond het gewoon echt niet mooi. Het was gewoon... bij echt niet mooi. Ik bedoel, ik vind het... Het doet me... Weet je wel, ik wil dat dus niet zeggen. Maar eigenlijk, wat ik vond, was dat het gewoon echt lelijk was. En wat heb ik eraan om dat te zeggen, om jou daar pijn mee te doen? Maar het deed voor mijzelf wel echt pijn, weet je wel. Want het...
Het bijzondere is... Ik voelde het toch. Want ik zei ook, dingen staan bij jou op je voorhoofd met hoofdletters.
Ja, maar
ik
kan moeilijk tegen je zeggen dat het zo...
Ja,
Jezus,
maar als je
dit
niet...
is fucking lelijk.
Ja, maar nu spreek je het niet uit. Maar non-verbaal zeg je het ook. Hè, dus ik denk dat wij in die zin op elkaar best wel ingetuned zijn. Dat jij ziet wanneer ik iets niet zeg en wat ik dan denk. En omgekeerd ook.
Ik baalde er ook van dat ik dat vind, weet je wel. Ik wil dat niet vinden. Maar...
Nee, het was toch ook lelijk?
Ik heb je
gewoon echt een koep.
Ik heb je gewoon... weet je wel, we moeten zo hard werken om het... we en ik in ieder geval, om elkaar te blijven vinden en elkaar leuk te blijven vinden en om niet in de valkuil te stappen van mijn ego en dat ik toch weer meevoer in de riedel van hoe zielig ik ben. En ja, dan is het heel fijn als ik naar je kijk, dat ik dan wel gelijk warme gevoelens en verliefd op je ben. En denk, fuck, weet je wel, wat ben je toch mooi en aantrekkelijk. En als dan zo'n kutkapper je een koep geeft, dat ik echt denk van, ja, ik wist gewoon niet waar ik moest kijken. Het was zo, ik vind het zo lullig. Want zo wil ik, ja, weet je wel. Maar goed, ja, je weet het zelf. Het was.
Maar wat zegt dit dan? Want daar heb je dan last van. Dat vind je heel vervelend.
Nou, het zegt dat ik. Ja, dat ik dat niet tegen jou ga zeggen van. Nou, dit ziet er niet uit. Maar ik baalde er gewoon heel erg van voor mezelf. Omdat het die afstand tussen ons dan vergroot, weet je wel. Dan loopt het al niet zo lekker en dan denk je, Jezus, krijg je dit er ook nog bij. Waarom?
Dan is dan de aantrekkingskracht, zeg maar, fysieke aantrekkingskracht even wat minder.
Ja.
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 Nou, ik voelde me ook niet heel blij met mijn haar. Ik heb het ook gelijk gewassen. Maar...
Ja, en vanmorgen teruggegaan. Dus we waren het wel een beetje eens.
Jawel, maar goed. Maar blijkbaar goed. Is dat dus voor jou een heel belangrijk deel. De fysieke aantrekkingskracht. En als die dan ook nog minder is, als we al uit verbinding zijn, dan wordt het voor jou extra moeilijk om je open te stellen. Is dat wat je zegt?
Ja.
Ja.
Nou ja, en gisteren, je was gewoon echt een compleet andere vrouw.
Ik was een vrouw in plaats van...
Mijn vrouw.
Ja, ja.
Ja, het was een
op mijn fans, hip. Maar
het was een soort helemaal opgefeund. Als een soort, het stond helemaal bol.
Maar goed, genoeg over mijn haar. Gelukkig gaan we vanaf morgen hopelijk weer zoals mezelf door het leven. Maar in relatie tot waar we het over hebben. Hè, het ging over, we zullen allebei iets anders moeten doen.
Maar goed, het gaat toch meestal ook goed. Ik bedoel, of meestal in ieder geval de laatste tijd. Ik kan natuurlijk... vaak alles goed benoemen.
Nee, dit patroon komt minder vaak voor.
Ja.
En dus dit, ik denk dat dit het patroon is waar wij jaren, nou, misschien wel 20 jaar in zitten. Dit zien we nu. We zien ook dat we allebei, daar zijn we het ook over eens, dat we allebei iets anders moeten doen. Maar dan zijn dit wel de momenten van om het met elkaar te kijken. En hoe komen we hier nou uit? En dan is het nog steeds mijn vraag. Wat is jouw verlangen? Wat vraag jij van mij? Wat ik niet doe. Want ik wil er heel graag voor je zijn. Ik voel me namelijk heel rot als jij tegen mij zegt, je doet niks voor mij. En je bent alleen maar met jezelf bezig. Want ik wil er graag voor jou zijn. Alleen, ik heb nu geen manier. Of geen, noem je handelingsonbekwaam. Ik weet niet wat ik kan doen. Anders dan dat ik dadelijk lekker ga koken. Koffie voor je ga halen. Maar dat is het niet. Ja, dat is ook fijn. Maar ik zoek zo graag dat een ander knopje. Dus als jij nou tegen mij zegt wat ik anders kan doen, zou het zoveel makkelijker maken. Maar dan moet je het wel weten.
Ja. Nou, en dan weet ik dus niet.
Oké. Okay.
Hè, want ja.
Of ben je gewoon boos? Is dat wat je dwars zit en spreek je die boosheid niet uit? Want dat kan natuurlijk ook.
Nou ja, dat gebeurt natuurlijk ook. Dat, ja,
als je kijkt naar de afgelopen dagen... Wat is er dan wat speelt?
Ik denk dat daar wel een hoop, dat er ook een hoop boosheid zit. Maar ik weet niet precies de volgorde. Het is een soort pingpong dan, hè? Ja, dan zit er toch een soort boosheid weer. En dan gaat mijn verliefdheid weg. En dan baal ik ervan, van mezelf, van jou en de hele situatie. En, ja, van wat je hebt gedaan gewoon.
Ja.
En en dat blijft gewoon af en toe terugkomen. En dan is dat zo. En wat ik bij ons gewoon nog steeds het moeilijke vind, dat het voor mij af en toe nog steeds voelt alsof het voor jou gewoon, alsof jij niet beseft wat je hebt gedaan. Uh, Weet je wel, ja, je wil het er ook niet over hebben het liefst, weet je wel. Je steekt je kop, ja, zo voelt het voor mij. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, het is niet de waarheid, maar hè, je wilt het er nog steeds niet over hebben. En ja, hoe en wat en waarom weet je ook niet precies. Je weet ook niet meer precies wat je hebt gedaan. Het is allemaal een beetje vaag en je begint er nooit over uit jezelf. Ik luisterde gisteren of luisterde een podcast terug of twee en ja, dan daar ontstond ook enige irritatie. Denk ja, dan begon je, zei je iets over wat er was gebeurd, maar dan het voorbeeld werd dan je werk weer, terwijl ik denk ja, je werk, weet je wat, het ging over die mannen en nou ja, dus daar ontstaat dan, daar zit gewoon toch nog heel veel irritatie en pijn waarschijnlijk. Mm-hmm.
Die je niet uitspreekt?
Nee, omdat we dit gesprek ook al heel vaak hebben gehad. Dat ik tegen jou zeg, ja, ik ervaar niet dat jij het...
De verantwoordelijkheid volledig neemt.
Ja, en dan zeg jij, ja, en wat moet ik doen dan? Ja, en dan schrijf je het weer op mijn bordje. Net zoals dat je het nu, voelt dat ook een beetje. Nou, wat, zeg maar wat ik moet doen dan. Hup, wordt die weer helemaal bij mij gelegd. Dan moet ik het voor jou voor gaan kouwen wat je moet doen.
Ja, maar goed, ja. Het is inderdaad, dit gesprek hebben we vaker. Maar ik vind het ook lastig. Want ik ben het gewoon in die zin ook niet met je eens. Dat je zegt dat ik niet... dat ik het niet voel. En dat ik niet de verantwoordelijkheid neem. Kijk, dat zeg ik ook. Hè. Ik word elke dag geconfronteerd met wat ik heb gedaan. Ik zie namelijk elke dag hoeveel pijn je hebt. En hoeveel pijn ik je heb gedaan. En hoeveel ellende het ons oplevert. Soms denk ik wel eens... En dat zal ook de tijd zijn... Dat er een soort van... Ja, dat er bij jou een soort van gevoel is dat ik meer pijn moet hebben. Want ik heb jou, hè, zodat ik ook voel hoeveel pijn jij hebt gedaan. Mm. En jij gaat ervan uit hè, dat, dat ik er geen last van heb. Maar ja, ik denk alleen niet dat dat fair is. Ik denk dat... Alleen ik ga niet die pijn voelen die jij hebt. Ik voel andere pijn en dat is mijn pijn. En dat is de pijn waar ik mee moet dealen. De verantwoordelijkheid die ik moet dragen. Maar dat is niet... Ik kan niet die pijn voelen die jij hebt. En soms voelt het nog wel of er nog een soort van vereffening plaats moet vinden.
Ja.
En kijk, en ik weet ook wat jij zegt. Dus dat je het lastig vindt dat... Jij het gevoel hebt dat jij maar continu moet aanpassen, je best moet doen. Jij moet het maar allemaal verwerken en slikken. Dat is, denk ik. Maar dat zegt niet dat ik niks hoef te doen en dat ik niks doe.
Nee, en voor de duidelijkheid, dit, ik weet ook dat het anders is, hè.
Alleen gaan
gevoelens of gedachtes toch alle kanten op. Maar
ik zit hier niet jouw dingen te verwijten. Ik snap dat het zo is. Ik snap het, alleen ik kan het niet terugdraaien. Ik kan dat niet meer veranderen. Ja, ik weet het niet. Het stuk zit hem toch in het accepteren. En nogmaals, ook hier, dit is de tijd. Dus uiteindelijk zit de oplossing misschien toch ook in de tijd. Het is een rouwproces waar je doorheen gaat. Vreemd gaan en beseffen dat je partner toch anders is dan je dacht. Dat is gewoon een rouwproces. En jij zit gewoon nog in je rouwproces. En ik denk dat gewoon is waar je rekening mee moet houden dat dit het is. En dat is de moeilijkheid. Dus dan zeg jij tegen mij dat ik niet genoeg doe. Ik weet niet of dat dan de juiste woorden zijn voor wat je voelt. Ik denk dat je dan eigenlijk gewoon wil zeggen... Ik voel me zo ontzettend kut. Ik vind het zo erg wat je hebt gedaan. Ik voel me zo verdrietig. Ik heb zoveel pijn. En dat je steun en troost zoekt... En dat is wat je moet zeggen. Maar wat je zegt is, ja, je doet niet genoeg. Je doet niet goed genoeg best. Je hebt niet pijn genoeg. En wat ook speelt.
En dan ellende is, dan moet ik die troost nog eens bij jou halen, zeg maar. Bij de dader.
En dat is verschil, hè, met een paar weken geleden. Ondertussen heb je niet meer een chat met die vrouw. Waar jij troost vond. En waar je even kon uithuilen. Dus dat is er niet meer. He, dus dat stukje wat in jouw troostkoffer zat, waar we in eerdere podcasts dus over hebben gehad. Wat jouw steun en even wat rust gaf. En waardoor je weer met lichtheid ernaar kon kijken. Dat is er niet meer. En dan moet je inderdaad bij mij. Maar misschien moet je toch nog ook zoeken naar anderen. Hè? Naar je vrienden. En we hebben ook al een paar weken geen psycholoog meer gehad. Dat scheelt denk ik ook absoluut. Maar toen moeten we toch over praten. En nu zijn we met elkaar weer heel erg op elkaar aangewezen. En dan ga je, voor je het weet, ga je de dingen bij elkaar leggen. En dan zeg jij, hé, jij doet dit niet. En ik zeg, jij doet dit niet, dat niet. Maar daar moeten we uitblijven. En ik ben wel trots op ons dat we dat zien. Hè? Dat we dat ook bij onszelf zien.
Ja, goed, we weten wel hoe het werkt. En we kunnen anderen daar zeer goed in adviseren. En dat komt omdat het gewoon altijd heel... Ja, zo ingewikkeld is het namelijk ook allemaal weer niet. Hè?
Nee, maar er zit ook alleen emotie, maar bij jezelf en is pijn. Het gewoon, en er zit ook oude pijn, weet je? Wat ik ook...
Ja, bij mij zit vooral heel veel oude pijn natuurlijk.
Kijk, sorry dat ik je onderbrak.
Nee, ja, maar goed, dit, hier gaat het wel over, weet je wel. Ik bedoel, je zegt sorry en... Maar uiteindelijk is het altijd, als het voorbij ergens naartoe gaat, dan wordt het onderbroken. Dus dit momentje is voor mij heel groot.
Heel veelzeggend.
En heel veelzeggend. Omdat het gewoon... Ik heb altijd het idee dat je het ook niet ziet of zo, weet je wel. Ik ben daar dus niet zo goed in. Maar als ik dan iets zeg of laat zien, dan zie jij dat niet. En dan komt er een eigen probleem overheen of zo.
Deed ik nu niet, hè?
Nee. Nou ja, je hield je in.
Ja, ik corrigeerde mezelf.
Ja.
Maar kun je dan benoemen waarom het pijn oud zeer is? Wat is het oud zeer voor, denk jij?
Ik ben het al even helemaal kwijt.
Het
ging oud zeer, oké, maar wat...
Ja,
wat?
Dit is ook oude pijn die dit raakt. Hè, dat je zegt tegen mij, je bent er niet voor mij, je ziet me niet. Het gaat alleen maar om jou.
Dat is natuurlijk gewoon, zo is mijn jeugd.
Kun je iets meer over vertellen?
Nee.
Ook niet over die pijn. Ik zeg niet dat je over je hele jeugd iets moet vertellen. Maar over dat stukje, die pijn. Omdat ik denk dat het heel belangrijk is. En waardevol ook voor ons. En,
goed. Ik weet wel. Ik wil over alles vertellen. Dat maakt me niks uit. Maar even denken. Ik deed het vanaf jongs af aan, heb ik het gewoon alleen gedaan. En heb ik altijd alleen maar ellende en pijn bij mijn moeder gezien. En die heb ik altijd beschermd en mezelf weggecijferd. En dat is natuurlijk gewoon wel echt aangeleerd gedrag. En dat doe ik natuurlijk bij jou precies hetzelfde. Ondanks dat het misschien niet nodig is, ondanks dat jij er niet om vraagt. En het zit mezelf dan ook nog eens in de weg. Dus dat is hinderlijk gedrag. Maar ja, dat zit er wel diep in.
Ja. Wat mooi is dat je het ziet.
Ja.
En daar begint mee, hè? Elke verandering begint met dat je het ziet. Want alleen als je het ziet, kun je er iets aan doen. En kijk, als ik nu denk, oké, wat kan ik nu doen? is denk ik jou aanmoedigen om jezelf niet weg te cijferen. En het, wat ik, nou ja, fascinerend is misschien een heel groot woord, maar wat ik, kijk, in zekere zin doen we dat natuurlijk allebei. Ik doe ook heel veel dingen voor jou, of ik laat dingen voor jou. Jij doet en laat ook heel veel dingen voor mij. Misschien moeten we daarmee stoppen, gewoon
ja,
allebei.
Ja, nee, dat, ja, maar goed, dat weten we inderdaad. Dat is natuurlijk een heel stom patroon wat we hebben ontwikkeld.
Maar daarom is het zo lastig. En daarom reageer jij, denk ik, zo fel op het moment dat ik vertel over mijzelf. Want wat je ziet in de ander, hij zegt iets over jezelf. Hè? Je herkent alleen wat je ook in je hebt. Dus wat zie jij bij mij? Ik heb het over mezelf. Ik ben over met mezelf bezig en mijn eigen ontwikkeling. En jij wordt geraakt, want jij denkt, hallo, ga je het weer lekker over jezelf hebben? Hè, ben je weer alleen maar met jezelf bezig? Ik denk dat daarin het verlangen schuilt van jou, dat jij ook gewoon aandacht moet hebben voor jezelf. En bezig moet zijn met jouw ontwikkeling, zonder dat je dan gehinderd wordt met je oude patroon, dat je maar goed moet doen voor je moeder en dat je jezelf moet wegcijferen.
Ja, ja. Maar goed, er zijn, ja. Oh ja, dat was van vanmorgen natuurlijk ook nog één. Jij was bij psychosomatische praktijk geweest. Mm-hmm. Hadden die, jij vroeg, hebben die plek voor jou? Voor mij dan?
Ja.
Nee, geen plek. Oké, nou, klaar.
Ja, nou niet geen plek, maar ze vond het niet handig om ons gelijktijdig te behandelen, omdat ze het niet los kan zien.
Ja, goed, dus dat snap ik allemaal wel.
Ja, maar het voelt als een afwijzing.
Maar het voelt, voor mij triggert dat mijn afwijzing. En dan ben ik er echt klaar mee. En dan denk ik, hats, flats, boem, alles dicht. Zoek jij het ook?
Oké. Okay.
Zoek het uit. Ja. Nou ja, dat.
Oké. Okay. Nou, goed dat je dat uitspreekt en deelt.
Ja, want maar daar kun je ik natuurlijk baal natuurlijk zelf ook altijd van dat. Ik baal zelf van die gedachten of zo. En dan heb ik, en dan weet ik ook weer, oh ja, ik heb weer zelf afwijzing. Ja, en daar baal ik dan ook weer van. Dus dan baal je van je
eigen gedrag.
Van, ja, maar ook nog eens van je zelfafwijzing. Dus dan heb je, je baalt ervan dat je baalt, zeg maar. Nou ja, en dan, dan is het cirkeltje weer helemaal rond.
Mm-hmm. Ja.
Ik zat ondertussen even in een boek te bladeren, omdat ik dat gisteren aan jou voorlas. Mm-hmm. En dat kwam nu, wil ik het er nog een keer voorlezen. Ah, kijk, weer zo'n puntje. Ik heb dit gisteren voorgelezen en dan heb jij echt geen idee waar ik het over heb. Nou ja, dan haak ik ook af, weet je wel. Mm-hmm. Daar baal ik dan ook weer zo verschrikkelijk van. En dat, het gekke is, op het moment dat het goed gaat, dan kan je dat oppakken en dan kun je dat uitspreken. Maar op het moment dat we dus met z'n tweeën een beetje in zo'n dip zitten, zo'n weekdip. Overigens moet jij ook ongesteld worden, dus jou...
Ik ben ook niet de vrolijkste, nee, speelt absoluut mee, helaas.
Hoe jouw opvangkwaliteiten zijn op dit moment ook even wat minder, zeg maar.
Ja, incasseervermogen.
Dus dan zijn allemaal van die kleine dingetjes, die stapelen dan zo snel op tot iets groots. Maar dit stukje ging nog even over die hechting naar anderen toe en over mijn hechting dan met mm-hmm. een of andere Tinder-dame. Mm-hmm. Nou, niet een of andere, dat doe ik zo beter kort, maar goed, maakt niet. Even kijken hoor, dit is dus uit het boek. Kopzorgen, trauma begrijpen in 33 vragen. Even kijken, wat lezen we voor? Integratie veronderstelt een gezonde en stabiele interne en externe gehechtheid. 1. Dat is dan veiligheid en stabilisatie. In dit stadium worden onmiddellijke behoeften op het gebied van veiligheid en lichamelijk welzijn aangepakt. Als er sprake is van onveilige hechting, wordt geïnvesteerd in gehechtheid. De therapeut kan tijdelijk een hechtingsfiguur zijn, of er kan een spiritueel wezen worden ingeschakeld die die rol vervult. Bij mij waren dat dus die...
Tinder-chats.
Ja, de chats gewoon. Waardoor uiteindelijk meer tolerantie ontstaat voor de overweldigende gevoelens en ervaringen. De hechtingsfiguur fungeert als een soort lijm om tijdelijk steun en veiligheid uit te putten, totdat je ze zelf kunt verdragen. Even kijken, dan hebben we 2, herinnering en rouw. In deze fase begin je de traumatische ervaring te verwerken en te begrijpen. En dan laten we even trauma, laten we even jouw het vreemd gaan in onze relatie.
Eens, doen, hè? Is een trauma.
Dan gaan we naar 3, dat is herverbinding en hernieuwde betrokkenheid. In dit stadium verbind je je opnieuw met de ander en ga je deelnemen aan activiteiten en rollen die belangrijk voor jou waren voor het trauma. En dan 4, integratie. In dit stadium begin je de traumatische ervaring te integreren in je gehele levensverhaal. Je kunt manieren vinden om betekenis te geven aan het trauma en om te begrijpen hoe het trauma jou en jouw wereldbeeld heeft beïnvloed. Maar ook gaat het over integreren van de paradox en om 2 tegenstrijdige gevoelens gelijkertijd te kunnen tolereren. Je leert ook verder te gaan met je leven, met een nieuw gevoel van eigenwaarde, een nieuw begrip van de wereld en een nieuwe reeks waarden. Dit worden ook wel positieve desintegratie genoemd. Sommige hulpvragen willen of kunnen niet streven naar volledige integratie, maar ze kunnen wel werken als harmonisatie van delen. Hier wordt aan gewerkt in de eerder genoemde ego-state-therapievormen, zoals internal family systems. Nou, goed. Snap je wat ik heb voorgelezen of niet?
Ik snap wat je hebt voorgelezen.
Nou ja, ik vond het in ieder geval heel herkenbaar.
Ja, en ook die fases.
En die fases, en ja. Het ging vooral even over dat eerste stukje wat ik nog even aan moest denken, dat natuurlijk ging over dat je die externe iemand zoekt om je gewoon te steunen.
Ja, we raakten dat natuurlijk net ook in de podcast. En dat is wat ik zei. Zij is weggevallen. We hebben geen psycholoog gesproken al sinds voor de kerst.
Nee, die zijn allemaal op vakantie met nieuwjaar.
En wij hebben nog blijkbaar die externe hulp nog nodig, hè, om hiermee om te kunnen gaan. Dus misschien maakt het ons ook, moet het ons ook mild maken.
Er komt nog een punt op.
Oh, oké. Nou, ik gooi het eruit. Fijn.
Nee, we hadden het er ook over. Van, hè, we maken die podcast en dit tot nu toe, en dit is nu de eerste keer dat het wat anders is, voelt het ook alsof ik een soort inderdaad jou
aan het bevragen ben.
Aan het bevragen bent. Aan het bevragen, maar ook alsof het alsof
gewoon
het
dat de bal steeds bij jou ligt, hè? De verantwoordelijkheid, het initiatief.
Ja, en zij ook, al eerder van, we kunnen een podcast maken dat het gaat over hoe heb ik deze tijd kunnen doorstaan. Mm-hmm. Nou, mooi onderwerp, nu raken we het ook al een beetje. Mm-hmm. Maar vervolgens, daar komt dan geen initiatief uit bij jou of zo, weet je wel. En dan, en dat sluimert dan bij mij. En ik denk dat sluimert en dan irriteert dat en dan bouwt dat op. En,
bij jou stapelen dingen. Dat is gewoon de conclusie, die hadden we al eerder getrokken. Ja, dat is gewoon een feit. En het is denk ik nu zaak van hoe kunnen we dat stapelen voorkomen? Ja, hoe voel jij ook de ruimte of veiligheid om bij mij dingen toch eerder te benoemen zonder dat je bang bent dat dat ik het niet aan kan of niet kan handelen. Omgekeerd moet ik kijken naar wat ik anders kan doen. Dus ik denk dat dit een heel waardevol gesprek is. En we hebben niet de pasklare oplossingen. Maar het feit dat we dit gesprek hebben, we een kijkje krijgen in elkaars gevoel, in elkaars gedachten.
En we willen gewoon ook laten zien dat ik denk dat we dit gaan delen om gewoon te laten zien hoe dit zich ontwikkelt bij ons.
Gewoon hoe het gaat.
En hoe
moeilijk het dus blijkbaar is.
En dat, En dat als luisteraar, daar vermoed ik, die zegt, maar dat is toch makkelijk, je moet gewoon dit. Ja, Thijs, je moet het gewoon altijd gewoon zeggen als je wat voelt.
Ja, maar goed, als het zo makkelijk was, dan waren er niet zoveel coaches en psychologen.
Nee.
En het is heel mooi om er van een afstand naar te kijken. En nogmaals, andere adviseren is echt makkelijker dan bij jezelf doen. Dat is net hetzelfde als dat een schilder zijn eigen huis vaak ook niet zo mooi geschilderd is. En die pedagogische medewerker is ook niet zo heel erg pedagogisch verantwoord met zijn eigen kinderen. Zo werkt het gewoon. Ja, ik vond het heel waardevol om het zo te doen. En wat ik ook waardevol vind, is dat ik ook weet dat als wij dit niet hadden opgenomen, we niet de tijd hadden genomen om dit gesprek zo te voeren.
Nou ja, er kwam halverwege een van onze jongens thuis en dan is het klaar, weet je wel.
Ja, of dan had ik bedacht.
En nu ging die mokkend naar boven, ja. Omdat wij, wat zitten jullie hier nou weer met jullie hobby?
Ja. Ja. Maar weet je, en dat we toch een soort van met meer rust met elkaar kunnen praten, want dat brengt het ons, hè. Ik bedoel, ik durf me uit te spreken, maar en jij ook. En er is toch weinig, hè, we schreeuwen niet naar elkaar. Dus dat is gewoon super waardevol. En mooi dat we hem kunnen terugluisteren, want dan kunnen we nog eens terugluisteren van, hey, welke dingen halen we hier nou nog uit? Waar kunnen we nou zelf nog iets mee? Of waar ligt nou nog iets waar we op door moeten gaan? En dat we kunnen terugpakken op het moment dat we weer een soortgelijke situatie zitten. Dat we zeggen, hey, oké, nog eens even die podcast erbij. Toen hadden we dezelfde situatie. Oh ja, shit.
Maar het zijn altijd wel meer dingen tegelijk, hè? Dat is wel, dat is net zoals bij een ongeluk, weet je wel. Ja. Er gaan vaak meerdere dingen tegelijk mis.
Ja.
En dat komt misschien net niet helemaal lekker voelen, net een keer moe zijn, dan de verkeerde opmerking, dan nog even dit, dan nog zo, dan je verkeerde kapsel.
Ja.
Nou, ja, en dan boem, 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 dan stapelt het. En
ja. Nou kijk, en dat, weet je.
Maar goed, dat is dus niet erg, maar hoe kom je er weer uit?
Ja, nou, kleine stapjes. En soms gewoon ergens beginnen. En dit is wel grappig, want hier hebben we echt een parallel met mijn werk te pakken. Ik hou me vooral bezig met complexe vraagstukken. En je hebt ook moeilijke vraagstukken en ingewikkelde vraagstukken. Maar dat zijn eigenlijk dingen die je vaak kunt oplossen met een handleiding. Pak je handleiding bij, je volgt de stappen. En aan het eind van de stappenplan heb je de auto gebouwd.
Ja.
Maar de vraagstukken zoals relaties, zoals opvoeding, speelt zoveel mee en je ziet het als een bord spaghetti. Je weet niet waar je moet beginnen, maar soms moet je gewoon beginnen aan die ene sliet te trekken en dan gaat van alles bewegen. En dit is wat dit ook is.
Nou, wat ik wel jammer vind, en misschien moeten we dat zo gaan doen en dan komen we daar in een andere podcast wel over terug. We hebben gisteren met iemand gebeld. Gisteren.
Ja. Ja.
Hoe heet ze ook weer?
Imke.
Imke, toch?
Imke.
Ja. Precies. Ja, we zijn even haar naam kwijt, maar we zullen even een linkje zetten.
Ja.
Zij heeft onze podcast beluisterd en
ze is echt een fan. Joehoe!
Dat weet ik niet, maar zoals in ieder geval vond ze het heel leuk en herkenbaar en waardevol. En zij werkt als, ja, hoe zeg je dat, werk je met tantra of als tantra deskundige? Nou, geen idee. In ieder geval, ze doet iets met tantra. En ze hoorde ons verhaal en ze vroeg gewoon, zullen we even bellen? Want ik ben wel heel nieuwsgierig om, gewoon zullen we eens even met elkaar bellen. En dat hebben we gedaan, dat was heel leuk. Wij weten helemaal niks van tantra.
Nee.
Dus zij heeft ons het een en ander verteld. En
ook wat tips gegeven.
Ja, maar goed, waar het vooral over ging, is dat dit natuurlijk allemaal gesprekken zijn. En dat bij tantra dat het natuurlijk gaat over voelen.
Ja.
En elkaar voelen.
Ja.
En
elkaar in de echtheid ontmoeten.
Ja.
Dat is wat ze zei.
Even kijken hoor. Ik pak even mijn aantekeningen erbij. Hoe ontmoet je elkaar buiten de woorden?
Mm-hmm.
En dus voor ons denk ik dat waardevol is. In ieder geval voor mij. Omdat ik snel vastloop in mijn woorden en in mijn gevoel. Ja, ik vind dat dus heel waardevol om elkaar inderdaad te ontmoeten buiten onze, buiten de woorden.
Ja.
We hebben ook in die zin redelijk veel seks. En,
omdat dat waarschijnlijk is omdat we elkaar dan op een andere manier ontmoeten en in contact met elkaar komen. En op een andere manier kunnen verbinden.
Ja.
Ja. Dus de zoektocht inderdaad naar wat kan dat, ja, zij noemen dat lichaamswerk ook, hè? Kan dat betekenen, kan dat bieden in onze fase nu?
Ja, dus dat wil ik, hè? Dus als wij de volgende keer weer in dit belanden, dat we dit lichamelijke contact, en dan niet per se als seks, maar gewoon dat we dat sneller bij elkaar opzoeken. Om te kijken of dat we daar dan mee, of dat we daarmee kunnen doorbreken wat er dan ontstaat.
Mm-hmm.
Ja, uiteindelijk moet je misschien alsnog zeggen, dat is een beetje het ding.
Ja, maar het zit er misschien in de oefening. Ik moet heel even denken aan de oefening die zij ons gaf. Want we kregen net in dit gesprek kregen we het inzicht dat jij niet altijd je verlangens uitspreekt.
Ja.
Hè? ik dat dus ook niet heel snel doe. Dus zij had een oefening en dat heette de bosmassage. 10 seconden bepaal jij, hè, dus dat ik ga jou masseren, bepaal jij hoe en waar ik jou masseer. Dan doe je 20 seconden niks, dan denk je erover na. En vervolgens geef jij weer instructies. Daarmee ja, mag je heel erg je elite zijn. Mag je heel erg bepalen, dit is wat ik wil.
Ja, de bos heet het.
De bos, van de baas. Ja. Maar daarmee oefen je op een hele laagdrempelige manier met het uitspreken van jouw behoeften en verlangens. En ik denk dat ons dat heel erg al kan helpen. Ja. En dat kun je op heel veel vlakken doen. Het kan ook al zijn, dat kwamen we al praten, dat jij gewoon de komende 4 uur bepaal jij gewoon wat we doen, hoe het gaat, wanneer we eten en drinken. Gewoon om te oefenen met hoe het is om aan te geven wat jij nodig hebt. En misschien zijn er luisteraars die het juist heel goed vinden, hè, of heel makkelijk zijn in dingen aangeven. Nou, wij kunnen dat allebei dus heel lastig. En dan denk ik dat het heel mooi is om dat te oefenen. En misschien is het juist voor de luisteraar, denk ik, die juist veel te goed aangeeft wat hij wil. Dus zijn partner vooral de ruimte geven om laten bepalen.
Ik wil zeggen, zoveel opties heb je niet. Hè? Want je bent dus of allebei ben je er slecht in. Ja. Of allebei ben je er heel goed in.
Of één en de ander niet.
Ja. Ja. En nou, bij één en de ander niet, dan heb je dus ook een oefening. Dan moet je dit ook zeker oefenen. Ja. En als je er allebei heel goed in bent.
Dan kan het ook heel lastig zijn.
Dan kan het ook zijn dat je het, dat je het niet wil doen, weet je wel. Dan krijg je een soort
wedstrijd. Maar dan hou je nooit rekening met elkaar.
Nee. Dus voor iedereen een goede oefening.
Ja, het is erg leuk. Dus het was super waardevol, dat gesprek met haar. En komen er vast nog wel een keer vaker bij terug. Maar dat op een lichamelijke manier met elkaar communiceren. Laat dat maar zo toch even noemen. Want het is ook communiceren zonder woorden. Daar zit denk ik voor ons ook nog heel veel winst te behalen. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik ook weer gewoon toch nu met veel meer liefde weer naar je kan kijken. Dat is gek.
Ik vind je haar is gewoon beter gaan zitten
tijdens
dit gesprek.
Jeetje, hoe fijn is dat? Nou, dan moet het morgen helemaal top zijn. Ik kijk nu al uit naar de seks morgenavond. Oh nee, of zei ik dat al? Ja, jeetje. Ja, gek hè? Zie je wat een goed gesprek kan doen. Overigens geldt het ook voor jou. Want ik vul het weer voor je in.
Nou, fijn dat je het echt vraagt.
Hoe voelt het nu voor jou?
Fijn. Alleen denk ik dat het voor mij echt nog maar het topje van de ijsberg was.
Ja. Maar het is wel het topje van de ijsberg.
Ja.
Dat is fijn.
Ja.
En waar zit dan nog je verlangen? Wat wil je dan nog verder? Of wat is nodig om verder te komen dan dat topje?
Ja, dat weet ik niet. Maar het verlangen zit er dat ik dat graag meer met jou deel.
Oké. Ja. Fijn.
Maar dat is niet makkelijk.
Nee, ik wil het in ieder geval heel graag ontvangen allemaal.
Mm-hmm. Oké, dan houden we die bij.
Ja.
Nou. Is dit podcast nummer 7?
Of, nee, 8 dan.
8? Of is dit een tussendoorverhaal?
Ik vond het wel een waardevolle uitzending. Aflevering. Dit is gewoon hoe je het moet doen. Of tenminste, ik zeg niet onze manier, maar dit is wat je te doen staat. Hè, en het is super mooi dat je relatietherapie hebt en hulp. Maar je zult het zelf moeten doen. In de dag. Wat leerde ik vanochtend grappig. Want dan hebben we een mooie parallel. Ik geloof echt absoluut dat dingen altijd samenkomen. Vanochtend vroeg ik na afloop van de therapie. Heb je nog een oefening? En toen zei ze een oefening. Nee, je moet het doen in het dagelijkse leven. Ga maar eens bewust doen. En ook wij. Het is fijn als we oefeningen krijgen van onze relatietherapeut. Maar we zullen het moeten doen in het echte leven. Op de echte momenten. Zoals gewoon nu. Mooi.
Even knuffelen?
Ja. Hier. Oh, fijn. Ik ben benieuwd wanneer die uitzending komt dat ik niet hoef te huilen. Dat moment. Ja.